Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
There's a black hole at the heart of biology. Everything that's in all your cells that make your complexity possible, we do not know what the forces were that gave rise to it evolving in the first place. Life has a peculiar and unexpected architecture.
Een zwart gat in het hart van de biologie. Ja, dit is Nick Lane die we hoorden, een Britse biochemicus. En hij stelt zich de grote vragen binnen de biologie af, zoals waarom is er eigenlijk complex leven? En als we het dan over complex leven hebben, dan hebben we het over eigenlijk al het leven dat we om ons heen zien en herkennen als leven. Dus alle bomen, schimmels, dieren en onszelf. Wij zijn een hele bijzondere vorm van leven en hoe dat is ontstaan, daar is nog heel veel onduidelijk over. Maar,
bomen.
Ja.
Maar het is nog veel gekker. Want het zijn de cellen zelf die al complex zijn.
Ja.
En niet het meercellige leven. Dus het is nog voordat er meercellig leven kwam.
Ja, klopt. Dit gaat over hoe zijn de eerste complexe cellen eigenlijk ontstaan. Dat is de vraag die we ons deze aflevering gaan stellen. En dat is een grote vraag, dat is een complexe vraag. En voordat we daarin duiken, is het je misschien al opgevallen. Dit is aflevering 31 van Onbehaarde Apen. We zijn met een andere nummering. Ja, je moet lachen, Hendrik, omdat we hebben hier al veel over gesproken. Maar wij vinden het fijner als we kunnen zeggen, we hebben al zoveel afleveringen van Onbehaarde Apen gemaakt. Dus daarom gaan we niet elk seizoen weer opnieuw beginnen. Vandaar dat we nu in aflevering 31 zitten. Aan tafel zitten vandaag Gemma Venhuizen.
Ja, ik was nog even in stilte aan het terugdenken aan die heerlijke kerstborrel waarop we dit besloten hebben, net voor onze winterstop, maar toen hebben we dat inderdaad ook al uitgebreid doorgesproken.
Ja, voor de mensen die dat niet geluisterd hadden, dan leek het ons goed om dit nog even in herinnering te roepen. En aan tafel zit ook Hendrik Spiering.
Ja, 31 is een priemgetal. Verheug me al op aflevering 42.
Dat is geen priemgetal.
Nee, maar dat is het grote getal uit de science fiction literatuur, wat het antwoord op alles is.
Ja, maar we gaan het nu niet over science fiction hebben, maar over echte science. En ook niet over wiskunde, maar
over biologie.
Ja, en ik zit wel een beetje te denken. Ik denk, nou, ik ben biologieredacteur. Ik dacht, ik heb toch best een beetje bouwstenen, complexe cellen, weet ik wel het een en ander van. Maar dan komt die Nick Lane opeens met een zwart gat aanzetten.
Ja, met dat zwart gat bedoelt hij eigenlijk dat als je de geschiedenis van het leven op aarde hebt, dan weten we dat vrij snel na het ontstaan van de aarde er leven was. Dus de aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Nou ja, vanaf 4 miljard jaar zie je de eerste sporen van leven. Maar dat is simpel leven. Dat is de bacteriën die we denk ik allemaal wel eens van gehoord hebben. Ja, die beginnen dan. Waar we ziek van worden. Maar als je gewoon kijkt naar wat ze toen deden, toen was er nog niks om ziek te maken. En dan zijn het gewoon allemaal cellen die beginnen te leven en te groeien en te delen.
Dat is misschien wel belangrijk. Die zijn dus ook veel kleiner, ook nu nog, dan de cellen waar wij zelf uit opgebouwd zijn.
Ja, precies. En dat duurt dus, die eerste fase, die duurt 2 miljard jaar. Dan is het eigenlijk is het vrij rustig. Het leven is simpel en lijkt daar ook tevreden mee.
Er komt gewoon een soort schuimlaag over de aarde te liggen.
Ja, of die bacteriën verveelden zich dood. Die dachten, nou, wanneer begint het nou? Wanneer kunnen we eindelijk eens mensen gaan ziek maken?
Nou, ik denk dat eigenlijk de bacteriën... Het had zo door kunnen gaan. Want
die leeft allemaal in zee ook, denk ik, hè? Of niet?
Voor een groot deel wel. Op een gegeven moment krijg je die fossiele...
Stromatolieten.
Ja. En die zijn wel bekend van... Dat zijn dan bacteriën die licht opnemen. En die leven dan in kustwateren. En dan lijkt het er wel op dat ze een beetje aan de oppervlakte komen.
Steken een kopje boven water uit.
Ja. Maar dat duurt dus 2 miljard jaar. Het leven is simpel en het leven is goed. Er is niks aan de hand. Maar dan op een gegeven moment... Het had zo door kunnen gaan. Maar op een gegeven moment krijg je wat de microbiologen dan noemen... eukaryoot leven. En dat is gelijk al een term die ik er even inknal. En dat zal nog wel vaker gebeuren deze aflevering. Maar de eukaryoten, dat leer je op de middelbare school bij biologie. Dat zijn... Dan krijg je een soort lijstje met waarin verschillen bacteriën en eukaryotencellen. Eukaryotencellen hebben bijvoorbeeld een celkern. En dat is dan een van de dingen waarvan ze ook hun naam krijgen. Eukaryoot betekent dan echt. En karyon is dan de kern.
Goede kern betekent.
Oh, de goede kern, ja.
Dus dat zit ook alweer een waardeorde.
Precies.
Maar zo kreeg je dat ook op de middelbare school. Ja, die bacterie was een soort zak, ja. Waar alles zomaar los in zat. Heel slordig.
Ja, wij daarentegen.
Krijg je de ordelijke burgerlijke samenleving ontstaat eigenlijk met de eukaryoten. Waarin alle organen netjes op een rijtje liggen.
En dan heb je dus de eukaryoten, dat is de goede kern. En hoe worden de bacteriën dan genoemd? Die worden dan de prokaryoten. Dus ja, voordat je die goede kern had, had je... Nou ja,
ook
pro.
Iets.
Daarvoor zeg maar de prehistorie der prehistorisch.
Ja.
Maar dat was dus die eukaryote was iets van ook 2 miljard jaar geleden kwamen die.
Ja, dan duiken de eerste fossielen op. En ook als je gaat terugrekenen met DNA-bewijs, dan kom je op 2 miljard jaar. Maar nu komen we bij dat zwarte gat van Nick Lane. Want...
Waar komen die vandaan?
Waar komen die vandaan? Ze zijn er ineens. Dus je hebt een wereld voor de eukaryoten en een wereld na de eukaryoten. Maar daartussen vind je eigenlijk helemaal niets.
Maar dan wil ik toch even een taalkundig kwestie aan de orde stellen. Wat Nick Lane, ik wil niet kritiek hebben op deze werkelijk eminente bioloog. Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op dat een zwart gat te noemen. Dat noem je normaal een witte vlek op de kaart. Een zwart gat verdwijnt alles in en hier komen die eukaryoten eruit.
Ja, wat hij eigenlijk bedoelt is dat er...
Gekker.
Hij is nogal gecharmeerd. Hij heeft ook een mooi boek geschreven. The Vital Question heet dat. En het is ook in het Nederlands vertaald. Nadat Rosanne Hertzberger daar lovend over had gesproken in Zomergasten. Maar hij heeft het de hele tijd over de waarnemingshorizon die er dus is. Weet je, die je rond een zwart gat hebt. Hè? Dus een plek waar het licht nog net kan ontsnappen.
Je weet dat er iets is, maar je kan niet zien wat.
Precies. En dat is zijn metafoor. Oh. Dat je dus niet terug kan kijken. En in zijn boek vergelijkt hij dat. Hij trekt dat zal jou wel aanspreken, Hendrik, een parallel met geschiedenis. Hij zegt van het is alsof het Romeinse Rijk ineens verscheen. Dus je gaat, hè, je bent archeoloog en je gaat terugkijken en je vindt alleen maar jagers, verzamelaars en stammen en stenen werktuigen. En dan heet pats boem, is er beschaving.
Ja, staand leger,
grote
stad.
een senaat. Ja. Een
dictator.
Rijke mythologie. En je kunt dus niet zien waar dat allemaal vandaan komt. En
Atlantis, zeg je dan.
Nou ja, je gaat denken en je denkt, er moeten voorlopers zijn geweest. Maar
En dan is het ook zo complex dat je denkt, kan niet uit de lucht komen vallen.
Ja, maar je bent een beetje op zoek naar de missing link. Net zoals je ook helemaal hebt over, toen eenmaal die eukaryoten er wel waren, heb je toch ook de vis die aan land kroop van Neil Shubin over die missing link tussen in het water levende dieren en op het land levende dieren. En wat gebeurde er daartussen?
Ja, dat is hoe de evolutiebiologie normaal gesproken werkt. Is dat je op zoek gaat naar dat soort zijtakken figuren, eigenlijk. Ja. En als het gaat om eukaryoten, zijn die er eigenlijk niet. Alle eukaryoten die er zijn, die zitten op dezelfde manier in elkaar en die doen dezelfde ingewikkelde dingen. En ik dacht,
dus er is niet een soort halfkern.
Nee.
En het ingewikkelde is dan dat ze een heel geavanceerd metabolisme hebben. Dus hoe ze met stoffen in de cel omgaan en het is veel ingewikkelder.
Ja, dat is een hele belangrijke vraag die je nu stelt. En ik denk dat het de moeite waard is om daar ietsje langer bij stil te staan. Over hoe, want bij biologieles, jij had gelijk een flash van herkenning van... weet je wel, dat leerde je toen met die celkern.
Een zakje en dan het hoorende radio van de eukaryoot.
Maar dat is eigenlijk, weet je wel, van als middelbare scholier moet je dan inderdaad zo'n rijtje uit je hoofd leren met waarin prokaryoot en eukaryoot verschillen. Maar dan waardeer je niet echt hoe groot het verschil zijn. En om maar met één dingetje te beginnen, gemiddeld genomen zijn eukaryote cellen. En dan een eukaryoot kan dus, dat is ook heel goed dat je dat zegt, kan dus ook eencellig zijn.
Ja, pantoffeldiertje leerde je dan op de...
En een amoebe, die zullen veel mensen ook kennen, dat is ook een eukaryoot. Maar die zijn gemiddeld 15.000 keer groter dan bacteriën.
15.000,
ja.
En behalve grootte kan zo'n pantoffeldiertje ook nog iets wat een bacterie niet kan?
Ja, een heel belangrijk iets is bijvoorbeeld seks. Seks is een eukaryote uitvinding. Bacteriën die wisselen DNA uit, maar als je kijkt wat eukaryoten doen, die gaan een hele celdeling door, weet je, die gaan hun chromosomen netjes verdelen en dan maken ze geslachtscellen die maar de helft van het normale aantal chromosomen hebben. En dan moeten er twee van die geslachtscellen weer bij elkaar komen. Dat doen bacteriën allemaal niet. Dat is een eukaryote uitvinding.
Je kunt ook zeggen, die eukaryoten die maken het echt nodeloos ingewikkeld.
Ja, dat kun je zeker
dat
zeggen.
Dat is typisch iets wat bacteriën dan. met de kleine piepstemmetjes op de achtergrond roepen.
Nou, dat is heel goed dat je dat...
Wat dan gaat doen?
Want als je een bacteriële genen, die zitten heel simpel aan elkaar. Die lees je van A tot Z uit. En dan, dan heb je dan wordt van dat gen wordt een afschrift gemaakt. En daar wordt dan weer een eiwit van gemaakt. Maar de eukaryoten, die hebben daartussen, hebben ze stukjes DNA zitten die eruit geknipt moeten worden. Dus het wordt, het verhaal wat normaal gesproken van A tot Z wordt uitgelezen. Daar zit dus een soort van rotzooi, noem ik het even.
Of een tussen. Extra besturing.
Ja, dat kan. De intronen zijn dat. Maar het is extra overhead als je er met een koude bedrijfskundige blik naar kijkt. Er zit een soort overtollige administratie
in
de
organisatieadviseur was het nooit aan begonnen.
Nee. En,
allemaal extra lagen, hoop management lagen in die eukaryoten.
Nou ja, dat ze een celkern hebben, dat geeft het al een beetje weg. Want je hebt dus de informatie is dus afgeschermd van de rest van de cel. Terwijl die in de bacterie, ligt die dus vrij in de cel. En
dan moet je er naar zoeken.
Ja, je moet dus veel meer dingen van A naar B brengen.
Een kluis, een soort cijferslot heb je nodig.
Ja, dus je hebt in die celkern moet ook weer gaatjes komen te zitten waar de informatie dan weer uit kan. En dit is iets wat ik pas ben gaan waarderen toen ik moleculaire levenswetenschappen studeerde in Nijmegen. Klinkt niet zo heel sexy, maar het is eigenlijk heel veel van wat een eukaryote cel zo bijzonder maakt, is eigenlijk zijn celskelet. In elke eukaryoot zit een soort dwarsbalken over elkaar heen die de cel een beetje stevig houden. Als je zo groot bent en ook van vorm moet veranderen, dan ben je dus de hele tijd bezig om al die dragers opnieuw neer te zetten. En dat is het actinenetwerk, heet het dan. En dat geeft de cel stevigheid en ook flexibiliteit. Want je kunt
heel veel energie, denk ik ook.
Ja, precies. Dat is al een hele belangrijke. Naast dat actinenetwerk heb je ook nog een soort snelweg. En dat worden dan de microtubuli genoemd. En dat zijn een soort draden.
Oh ja, dat zijn mijn favorieten eigenlijk.
Ja, dat is echt geweldig. Dat zijn een soort draden door de cel waar langs een soort celtransport plaatsvindt.
Dat is een soort Gemma, een soort science fiction stad met allemaal van die vliegende auto's.
Ja, en als je het.
Ja, maar een reële stad is het dan toch? Op dit moment zijn al die vliegende auto's in jouw lichaam.
Triljarden keren.
Dat is toch fantastisch, ja.
Ik zat naar heel veel metaforen te zoeken. Ik kwam er uiteindelijk uit dat de bacterie is een soort eenmanszaakje. Die regelt alles zelf.
ZZP'er of?
Ja. En een eukaryotische cel is toch een beetje een multinational. Die heeft heel veel werknemers alle taken zijn onderverdeeld. Je hebt een soort administratie ergens zitten, weet je wel, die doen hun eigen dingetje. En ze werken allemaal wel voor hetzelfde doel, voor diezelfde cel, maar ze hebben hun taakjes veel meer onderverdeeld. En er is een heel goed filmpje van wat dat eigenlijk allemaal laat zien, wat er in die eukaryotische cel gebeurt. En die heb ik gezien tijdens mijn studie. En tot dat moment was ik heel veel aan het leren over al die eiwitten die er waren. Van de eerste jaren moleculaire levenswetenschappen zijn niet zo heel spannend. Je bent echt heel veel enzymen uit je hoofd aan het leren en al deze verschillen. Maar toen ik dat filmpje zag, toen was het voor het eerst van wauw, wat zit het allemaal mooi in elkaar. En ik denk dat het wel leuk is om daar even samen naar te kijken.
Daar worden wij ook bekeerd door moleculair bioloog. Ja,
dit is
we zullen proberen een live sportverslaggeving te doen.
We zullen de link naar het filmpje ook zetten in de show notes. En het heet Inner Life of the Cell. Het is gemaakt in opdracht van Harvard University. En die hebben een... Eigenlijk was de opdracht van neem nou eens een witte bloedcel. Van laat nou eens zien wat daar allemaal binnen gebeurt. Hebben jullie ook op play gedrukt?
Mag ik op play?
Ja, druk maar op play. En een witte bloedcel is gewoon gekozen, want dat is ook een cel die veel moet bewegen. Dus het is een filmpje waar je eerst de bloedbaan ziet.
Oh ja, ik zie allemaal rode deeltjes. Dat zijn.
En dan gaan we langzaam.
Ik zie echt veel te veel.
Ja, het is een soort moerasbos.
Oh, dit zijn die tubuli die we zien waarschijnlijk. Allemaal
zijn wel. Nee, we zitten nu nog aan de buitenkant.
Oh, een soort.
En we duiken dan langzaam.
Dit is echt heel psychedelisch. Dit past meer in de LSD-aflevering, denk ik.
En nu duiken we langzaam onder het oppervlak.
Oh ja, met allemaal rare draadjes.
We zweven rond. Oh.
Het is een soort groentesoep ontworden.
Daar zie ik het actinenetwerk, denk ik. Met een soort haribo-beertjes die in een zwembad rondzwemmen.
Het gaat wel trouwens in een razend tempo, zeg.
Ja, het is een. Dit is het actinenetwerk.
Die drie-dimensionele stijgers. Ja, dat precies. Is wel heel duidelijk.
Maar die stijgers die gaan helemaal door. Die zitten overal.
Die zitten overal en die worden, en dat zie je dus nu, die worden de hele tijd opnieuw opgebouwd uit kleine onderdeeltjes en weer afgebroken. Het is echt
begrijp wel dat je. Ik zit ook te denken, wat een ontzettend gedoe zeg.
Ik voel snap me niet waarom ik zo moe ben.
Veel te
en deze, die je nu ziet, dat slangetje dat dichtritst, dat zijn de microtubuli.
Ja, dus ik raad echt iedereen aan om dit te kijken, want er is geen touw aan vast te knopen als je dit moet omschrijven. En nu zien we een groot slurpend wezen, een soort blauwe skippiebal.
Ja, er is een soort skippiebal die wordt langs die tubuli getrokken door een of ander ijverig miertje.
En dat is dus echt wat er gebeurt. Die microtubuli, daar wandelen dus eiwitten overheen dingen van A naar B aan het brengen zijn. In die blaasjes.
Een beetje moedeloos.
Ja, ik bedoel, dit gaat nog.
Maar dit is geen multinational, dit is een soort olieraffinaderij.
Dit gaat nog anderhalve minuut zo door. En ik denk dat het voor de luisteraar al een beetje duizelt. Misschien moeten we hem hier maar eventjes stopzetten.
Ik heb alleen het endoplasmatisch reticulum gemist.
Oh ja, jouw favoriete woordje. Ja, dat heb ik ook nog van Fimoklei moeten maken. Ik moest een cel nabouwen van piepschuim en Fimoklei.
Maar het endoplasmatisch reticulum, jongens, dat is ook weer zo'n middelbare schooldingetje. Dat is een soort logistiek centrum. Weet je wel? Daar worden ook weer eiwitten afgeleverd en vandaan gezonden. Ik hoop dat jullie nu een beetje het beeld hebben gekregen van die eukaryote cel. Dat jullie het met me eens zijn dat Nick Lane ergens wel een punt heeft als hij zegt van...
Waar komt dat vandaan?
Ja, waar komt dat vandaan ineens? Weet je, je hebt die simpele zakjes, zoals jij ze al noemde, Hendrik, met wat DNA erin, de bacteriën. En dan ineens zijn er cellen zoals dit, waarvan je fossielen terug kan vinden, die aan seks doen, die zoveel groter zijn en complexer zijn.
Maar je kunt een fossiele eukaryote cel kun je bekijken?
Ja, die zijn er in je hebt hele mooie fossielen uit China, geloof ik.
En zie je dan ook de celkern? Het wordt gedetermineerd op de grootte, denk ik.
Nee, wat je dan... ze zijn groot en ze gaan al een delingspatroon door wat je alleen bij eukaryoten terugvindt. Want een bacterie verdubbelt zich altijd. En eukaryoten hebben hele ingewikkelde volgorde waarin ze ineens, weet je wel, in de meio's heet het dan, weet je, dan gaan we door een viercellig stadium heen en dan zijn het allemaal rare. Dus
dat weten ze, maar ze weten niet of die fossiele eukaryoten ook al die actinenetwerken hadden en zo.
Nee, het is dus, maar alle eukaryoten die we vandaag zien en die we gevonden hebben, die zijn zo ingewikkeld. Dus jij trekt eigenlijk het zwarte gat in twijfel van hebben
die
toch een
waren
voorloper?
Ze vroeger gewoon wat simpeler.
Ja, gewoon heel simpel en dan langzaam bijgegroeid. Maar ook als je misschien naar DNA kijkt, dan is die oudste gemeenschappelijke voorouder, die is ook 2 miljard jaar oud.
Kijk, als dit langzaam was gegroeid, dan verwacht je dus wel tussenvormen. Dan verwacht je misschien wel een cel die die
primitief en geavanceerd tegelijk is eigenlijk.
Ja,
die wat kleiner was of niet die meiose vertoonde dan.
Precies, of geen chromosomen, maar wel een actinenetwerk. Ik noem maar wat om weet je, dat de puzzel langzaam in elkaar valt.
Nee, maar je ziet dus gelijk een compleet Romeins Rijk liggen.
Ja, dat is eigenlijk de situatie in de biologie. Deze wondercel die verschijnt ineens op het toneel. En je kunt je wel voorstellen dat biologen heeft bezig gehouden heel lang. En het mooie is nu dat er recentelijk iets van de laatste paar jaren, Gemma, jij noemde het woord missing link al. Het lijkt erop dat er een missing link gevonden is. En dat leidt natuurlijk tot opwinding. En daar is een Nederlandse onderzoeker is daarbij betrokken en dat is Thijs Ettema. En die heb ik ook gesproken over deze vondst.
De laatste 5 jaar... 5, 6, 7 jaar moet ik eigenlijk zeggen, zijn we in mijn onderzoeksgroep gaan specifiek zoeken naar organismen die mogelijk verwant zijn aan deze gemeenschappelijke voorouder, waar dan uiteindelijk de eukaryoten uit zijn ontstaan.
En daar komen we later nog bij terug. Maar het is al vast om goed om te weten dat die oplossing er is. Maar voordat we helemaal kunnen begrijpen wat Thijs Etema precies gevonden heeft.
Moeten we het nog ingewikkelder maken.
Ja, sorry lieve luisteraars. Deze aflevering is een beetje werken, maar het is de moeite waard. Dat beloof ik jullie allemaal aan het einde. Dan zijn we echt een stuk dichter bij de vraag waarom er complex leven is. We hebben het tot nu toe gehad over bacteriën en eukaryoten. En dat is eigenlijk te simpel. De wereld wordt nog wel steeds verdeeld in prokaryoten en eukaryoten. Maar iets wat de laatste 40 jaar duidelijk is geworden, is dat je die prokaryoten, dus simpel leven eigenlijk, die kun je ook weer in tweeën verdelen. En dat wordt dan gezegd, dat zijn aan de ene kant de echte bacteriën en de bacteriën die zoals onze darmbacterie E. coli, die de meeste kennen, dat is een bacterie. En dat blijft ook een bacterie. Maar in 1977 kom een beetje een zonderlinge Amerikaan, Carl Woese.
Heb je toch het getal 42? 42 jaar geleden.
Ja. Oh, daar is het. Ik wist wel dat het terugkwam.
Oh, verdorie. Carl Woese heet hij. Dat was een van de eerste microbiologen die eigenlijk het leven wilde indelen op basis van het DNA. Weet je, het wordt dan het DNA lezen wordt dan een beetje mogelijk. Je kunt een soort kaarten maken van hoe dat DNA eruit ziet. En hij begint bij bacteriën en op een gegeven moment komt hij iets tegen dat er helemaal niet op lijkt. Het lijkt er zo sterk niet op dat hij eigenlijk zegt van, jongens, wat wij allemaal bacteriën noemden, dat moeten we eigenlijk in tweeën splitsen.
Dus hij heeft een bacterie, die onderzoekt hij op de DNA.
Ja.
En de DNA is totaal anders dan wat je verwacht van een bacterie. Ja. Hoewel zo op zich is het een bacterie.
Ja, dus even groot en biochemisch doet hij ook dingen waarvan we dachten dat is typisch een bacterie. Maar als je in het diepst van zijn wezen kijkt, in zijn DNA, echt in het hart van die cel, dan vind je iets wat er helemaal nergens op lijkt. De tragiek van Carl Woese is een beetje dat het heel erg lang heeft geduurd voordat dat inzicht van hem, voordat het is doorgecijpeld, voordat dat werd geaccepteerd. Hij stond altijd een beetje aan de marge van de wetenschap. Hij is dus ook eigenlijk pas na zijn dood echt bekend geworden. David Quammen heeft net een heel mooi boek over hem geschreven, voornamelijk over hem. Dat heet The Tangled Tree.
Maar wat heeft dat dan te maken met eukaryoten?
Ja,
daar hebben we nog meer bacteriën.
Ja, en hebben ze ook een naam, die nieuwe groep?
Ja. Die nieuwe groep, die heette, en daar heeft Woese van gezegd dat hij een beetje spijt van heeft dat hij die naam heeft gekozen, maar hij noemde ze de archaebacteriën. Het is wel goed om, er is dus niet zo, omdat Woese nooit zo bekend is geworden, is er niet zo heel veel geluid en beeldmateriaal van hem. Maar vlak voor zijn dood, toen al bleek dat hij ernstig ziek was, heeft hij nog een serie interviews gegeven aan de University of Illinois. Daar kunnen we even naar luisteren.
And I say, where are the bacterial spots that are unique for bacteria? They're not here. And then I worked my way up, and here I came to another signature oligonucleotide that is characteristic of all bacteria, and it wasn't there. And this continued, and my excitement grew. What was this beast? That was a very exciting day.
Zei hij nou, wat was dit beest?
Ja, beest, wat je dan zegt.
That was a very exciting day. Hij heeft dus iets gevonden wat hij heeft, op dat moment heeft hij al heel veel bacteriën gezien. En dan komt er dus iets voorbij wat totaal anders is.
Hij heeft het dus onder de microscoop gezien.
En het had geen bacteriële vlekjes of zo?
Dus hoe DNA-analyse op dat moment werkt, is dat je het dus allemaal in stukjes hakte en een soort kaarten maakte.
Had het over DNA?
Ja, officieel heeft hij het over RNA. Hij koos een bepaald stukje DNA uit wat alle bacteriën en eukaryoten hebben. Hij dacht van, ik wil een soort catalogus maken van het leven en hoe dat met elkaar verwant is. En daarvoor moet je een stukje gebruiken dat alle cellen hebben. En hij kwam bij een stukje RNA uit. Op een gegeven moment heeft hij al zoveel leven gecatalogiseerd. Dat hij precies kan zeggen van, hey, dit is
totally different beast.
Dit is een totally different beast.
Ja, maar dat nieuwe beest, dat noemde hij dus
Archeon,
noemt hij.
Maar nu weet ik ook waarom. Want hij zegt van, het was niet eens een prokaryoot. Het is nog ouder.
Ja, hij dacht eerst, het is nog ouder of anders.
Beetje archetype-achtig.
Ja, hij gaat nadenken over van hoe is het leven dan georganiseerd met deze nieuwe ontdekking. Want ineens heb je dus dat er bacteriën en eukaryoten waren. Dat wist iedereen op dat moment al. En dan komen ineens die archea erbij.
Het is dus, je vindt dan één beest, bij wijze van spreken. Maar het is dus een hele fundamentele ontdekking. Omdat je een heel nieuw rijk, heet dat geloof ik. Of een heel nieuw type leven eigenlijk ontdekt.
Ja, en het heeft dus heel lang geduurd, omdat het zo'n, weet je, als je de stamboom zo door elkaar schudt, dan krijg je eerst weerstand van mensen denken dat het op een bepaalde manier georganiseerd is. En jij komt ineens langs en zegt nee, het zit anders.
Ja, daar houden mensen niet van.
Op grond van een paar vlekjes in het DNA.
Ja, dus eerst dachten ze van kunnen we hem niet toch in de een of de andere groep.
Het is gewoon een rare bacterie.
Maar zijn die archaea dan dus dichter, meer gerelateerd aan de bacteriën? Dat dacht hij dus wel. Meer dan aan de eukaryoten.
Nee, het is... Carl Woese komt, en dat wordt dan de drie domeinen hypothese genoemd. Woese komt met een indeling waarvan hij zegt, je kunt de stamboom, daar kun je dus drie grote groepen in aanwijzen. De bacteriën, de archaea en de eukaryoten. En dat zijn allemaal heel verschillende takken, dus het leven is ontstaan. En dan vertakt het zich al vrij snel in drieën. En
ja, dat is allemaal gelijkwaardig. Het is niet zo dat je eerst twee had en dat er vervolgens...
En wat hij een beetje zegt is dat, dat ziet hij wel, dat de eukaryoten, op basis van het stukje waar hij naar kijkt, zegt hij, die staan iets dichter bij de archaea. Dus,
dichterbij.
Dus, ja, iets dichterbij, maar het zijn onafhankelijke domeinen.
Maar je had toen dus nog niet dat zwarte gat, want die kwamen gewoon toevallig, er werd verder niet diep over nagedacht hoe dat vreselijk ingewikkelde eukaryotenbeest toen al ontstaan is, dat deed er niet zoveel toe.
Nou, het was meer dat je, als je ineens met zo'n nieuwe groep komt, die moet je een plekje geven.
Ja.
En dus Woese hield zich niet heel erg bezig met dat zwarte gat, maar iemand anders wel. Dat was Lynn Margulis en dat was een hele eigenzinnige vrouw die ook het denken over het ontstaan van het leven behoorlijk op haar kop heeft gezet. Zij keek naar de eukaryote cel. En zij zag dat daar, dat is een complexe cel zoals we net hebben gehoord, met allemaal eigen celorgaantjes. En zij keek naar sommige van die orgaantjes en ze zei, verdomme, die lijken echt ontzettend veel op bacteriën die je ken.
Dat kan makkelijk, want die cel is 15.000 keer zo groot.
Dus... Ja, daar zou een bacterie makkelijk in passen inderdaad. En als we het hebben over 15.000 keer, moet ik er goed bij zeggen, dat is het celvolume. Dus als je het plat slaat, is het niet... nee, maar...
Maar dat doen we niet hoor, mensen. Dat doen we niet.
Nee, maar 15.000... Een cel is natuurlijk een driedimensionaal ding. Dus dat is 15.000.
Ja, maar in ieder geval toch een flink stuk groter. En daar passen wel wat bacteriën in.
Ja. Dus zij keek naar die eukaryote cel. En zij wees daar dingetjes aan. En ze zegt van, ja, die lijken zoveel op bacteriën. Wat ik denk dat er gebeurd is, is dat er een cel is geweest. En die heeft andere cellen opgegeten. En van alles wat opgegeten werd, nieuwe celorgaantjes gemaakt als een soort blob die alles opat en eigenschappen overnam. Ja,
zoals wij ook bacteriën in onze darmen hebben die het zware werk voor ons doen.
Ja, maar dat...
Dat is nog aan de buitenkant.
Dat is nog aan de buitenkant, gezien. Ja. En zij kwam dus... En officieel heet dit de hypothese van de seriële endosymbiose.
Ah ja.
Dus de bacteriën in jouw darmen, Hendrik, dat zijn... daar leef jij inderdaad in symbiose mee. Want jullie zijn samen... De bacteriën krijgen wat voedsel en ze verwerken het voedsel ook voor jou. Jullie hebben er allebei wat aan. Maar dit, Lynn Margulis zag dus endosymbiose. Dus cellen die waren opgenomen en onderdeel geworden van de cel.
Een soort Pac-Man-achtig wezentje zie ik nu. Een soort grote cel die allemaal kleine bolletjes opeet.
Ja, maar ook een soort domesticatie. Het is eigenlijk het vee van de cel geworden.
En ook Lynn Margulis was een eigenzinnig type. En zij heeft ook veel weerstand gekregen.
I want to give you a sense of a massive revolution in our thinking that has come across during the last about 20 years.
She liked to start trouble.
Lynn looks at the natural world and sees symbiosis, interdependence, not competition, not the survival of the fittest.
All life on Earth that is not bacteria is product of symbiogenesis. What does that mean? It means that very different sorts of organisms came together to make a new kind of being.
Het is echt wat je noemt klassiek out-of-the-box denken. Dat je dus ineens denkt, het zijn geen organen, het zijn bacteriën.
Precies. En Margulis was ook, omdat het zo revolutionair was, en ze zat ook een beetje aan de buitenkant van de wetenschap. En zij, voor haar was het ook ideologisch. Hè, dus dat hoorde je net ook al een beetje, dat het... evolutie werd als die hele zo'n harde wereld van survival of the fittest afgezet. En zij zetten daar iets anders tegenover, namelijk samenwerking.
Ja, ja, een soort vreedzame visie op de cel.
Ja, en ook voor haar was het ook belangrijk een soort vrouwelijke visie. Ik bedoel, Mark Judas had daar allemaal gedachten over. Nou ja, ze kwam dus met dat hele andere verklaring eigenlijk waarom die eukaryote cel zo in elkaar steekt. En zowel Woos als Margulis, ze zijn nu allebei dood. Ze hebben dus heel erg moeten knokken voor hun visie. En het interessante was, ze waren het ook onderling totaal niet eens. Woos moest niets hebben van die ideeën van Margulis. Voor Woos was het echt duidelijk, die stamboom, weet je wel, ik kijk naar mijn stukje DNA. En ik zie gewoon, die stamboom bestaat uit drie grote takken.
Ja, en dat idee van Margulis, dat maakt die Archea van Woos een beetje een zijlijn.
Ja, precies.
Ja, want het was dus niet zo dat een Archeon een bacterie opat. Dat dacht ze niet. Die Archea, die negeerde ze eigenlijk gewoon een beetje.
Dus wat...
Om die Woos weer dwars te zitten natuurlijk.
Ja, want wat voor cel was het dan die bacterie opat? Dat vraag ik me nog een beetje af.
Ja, ik weet niet precies of Margulis daar een groot idee over had. Maar zij zag dus... Je hebt het nu over één keer dat er iets is opgegeten. Voor Margulis was het dus duidelijk dat er een paar keer bacteriën waren opgegeten. Dus
een hoop van die organen natuurlijk.
Ja, ze dacht bijvoorbeeld dat het zwiepstaartje, het flagellum, wat we kennen van spermacellen bijvoorbeeld, dat het ook weer een andere bacterie was die werd opgenomen. En ik ben wel... hebben jullie een soort feeling voor wie van de twee er gelijk heeft gekregen? Of wat er uiteindelijk van is overgebleven van deze twee?
Ze moeten het uitpraten, vind ik.
Ze zijn allebei dood, dus dat kan alleen nog maar in de hemel gebeuren. Ja,
ja, het zijn twee hele dwarse denkers.
Het zit elkaar niet dwars, volgens mij.
Nee, en aan de andere kant ook weer een beetje wel. Margulis heeft in zoverre gelijk gekregen dat een bepaald celorgaantje, en dat noemen we de mitochondriën, blijkt inderdaad een aparte bacterie geweest te zijn ooit, die ooit is opgegeten en in onze cellen is blijven voortleven.
Ja, en doordat die cellen zich vervolgens zijn gaan delen, is dat erin gebleven. Zeg maar, het is niet zo dat elke cel op zichzelf een bacterie hoeft...
Precies.
Maar dat is alleen maar omdat, dat weet ik dan weer toevallig, omdat daar nog bacterie-DNA in dat orgaantje zit.
Ja, je vindt dus wat als je in de mitochondriën gaat kijken, en ze worden vaak de krachtcentrales van de cel genoemd, omdat ze heel veel van onze energie leveren. Daar vind je nog DNA in terug. En dat is inderdaad een overblijfsel van hun vrij levende tijd, zou je kunnen zeggen.
Oh, en dat is dan in strijd met die drie domeinen theorie van Woos. Ja, omdat er dus in feite twee domeinen zijn nu.
Ja, behalve dat, die drie domeinen, dat is wat nu in de biologieboeken staat. Ik heb het nog even teruggezocht en in het eindexamen dat ik heb gemaakt in 2005, in het biologie-eindexamen zat een vraag over van, er zijn drie domeinen, de bacteriën, de archeebacteriën en de eukaryoten. En
typeren alle drie.
Precies. Vul deze tabel verder in, was de opdracht. Maar die doet er verder niet toe. Maar dat is wel, die ontdekking van Woos is dus wel nu de tekstboeken ingegaan.
Maar jij zegt het is achterhaald, toch?
Nee, maar de ontdekking die Thijs Ettema heeft gedaan, die verandert het verhaal dus een beetje. Het zwarte gat komt weer een beetje terug, want we hebben hier twee belangrijke... deze twee vondsten zijn belangrijk, omdat dit is zeg maar de achtergrond waartegen Thijs Ettema zijn ontdekking
dus
kan doen.
De Archea, die rare bacteriën. Ja.
Ik ben op de hand van Margulis eigenlijk.
Nou, dan ben ik voor Woos.
Ja, ja.
Maar en in de aanloop naar de ontdekking van Ettema wordt al duidelijk dat de eukaryote cel, dat die als je gaat kijken van naar dat DNA, die heeft een beetje van een archeebacterie en een beetje van een gewone bacterie in zich. En dus er ontstaat een idee dat die mitochondriën, dat de overblijfsel zijn van een bacterie die ooit door een archeon zijn opgegeten.
Oh, dat gevoel is van de laatste 10 jaar of zo, door DNA-onderzoek.
Maar dan is het helemaal zo'n Russisch poppetje geworden, met een eukaryoot, met een archeon in zich, met een bacterie in zich.
Nee, dus dan heb ik het niet goed uitgelegd. Nee, het idee is dus dat de eukaryoot is een archeon die een bacterie heeft opgegeten.
Oh, ja, dus er zijn in feite nog maar twee domeinen, sorry, wow.
Woos.
Door elkaar. Dus de eukaryoot is een combinatie van bacteriën en archeën.
Ja, dus als je het in je hoofd een stamboom moet zien, moet je eerst twee takken zien die uit elkaar lopen.
Dan raken ze elkaar.
De archea en de bacteria. En op een gegeven moment raken twee takken weer met elkaar vervlochten.
Ja, neef en nicht die met elkaar trouwen.
Precies. Zeg maar. En dat worden dan de eukaryoten.
Maar dan ontstaat alsnog op magische wijze dan een celkern enzovoort.
Ja, en dus hoe we dat...
Ja, dat zou Woos nou ook zeggen natuurlijk.
Okay, we zijn gewisseld van kant. Ik ben nu voor Woos dan.
En dat idee was er dus. Maar nog steeds is dan...
Dat is theorie eigenlijk.
Ja, dat is theorie. En wat je dan nodig hebt, is nog steeds zo'n missing link.
Een beest.
Een beest wat je, waarnaar je kan wijzen en zeggen van... Kijk, hier hebben we misschien iets te pakken wat licht werpt op dat ontstaan van die eukaryoten. En laat dat nou zijn wat Thijs Ettema heeft gevonden.
Nou, het was zeg maar duidelijk toen we het eerste genoom hadden gereconstrueerd. Toen werd duidelijk dat er een aantal genen aanwezig waren in dat genoom wat we reconstrueerden. Die eigenlijk nooit gevonden worden in prokaryoten. Niet in bacteriën, niet in archaea. Dus die eigenlijk specifiek zijn voor eukaryoten. En op dat moment was dus duidelijk van... Of we hebben een heel speciaal organisme in handen. Mogelijk een organisme dat iets meer zou kunnen zeggen over het ontstaan van eukaryoten. Of... We hebben iets fout gedaan en we hebben misschien het genoom wat wij gereconstrueerd hebben, dat een mengeling is of dat het vervuild is met sequenties van eukaryote organismen. Het is natuurlijk nogal eens wat als je met een organisme aankomt die zeg maar, een soort van transitie is tussen het typische prokaryote leven en eukaryote leven.
Om het eventjes scherp neer te zetten, wat Thijs Ettema dus gevonden heeft, is een archaea bacterie. Maar wel
een archaea eigenlijk, mag je geen bacterie noemen.
Ja, een archeon kun je ook zeggen. Een archeon met genen voor een actinenetwerk, voor dat celskelet. Weet je,
dat actine? Nee,
ja, voor een los gen.
Die drie-dimensionale stijgers die steeds weer op worden. Ja.
En je ziet ook genen die je normaal gesproken bij eukaryoten vinden, die dat celtransport regelen.
Ja, maar waar vond hij dat dan? Ik bedoel, dat ligt niet zomaar op straat, zo'n archeon.
Nee, en dat is dus het bijzondere en waarom het ook zo lang geduurd heeft. Ettema heeft die bacterie, of die archeon, nooit gevonden. Hij heeft alleen het DNA van die archeon teruggevonden eigenlijk in de bodem van de zee. Dus 2 kilometer onder water en dan nog een paar meter de zeebodem in. Daar vond hij het DNA terug van dit bijzondere beestje.
Dan kan je ook wel begrijpen dat hij bang is dat er een verontreiniging in het spel is natuurlijk.
Ja, hij heeft eigenlijk dit diertje, deze archeon, dus nooit gezien. En
heeft het gewoon water opgeslurpt daar vandaan en daar vindt hij dan die genen in.
Ja, hij kan het zelf beter vertellen en dan is het nog goed om te zeggen dat, de zeebodem waar dit vandaan komt, dat is vlakbij een heetwaterbron, een black smoker voor de kust van Noorwegen. En deze plek, die heette Loki's Castle.
Nou, tot op heden heeft niemand, voor zover ik weet, Loki echt eens een keer onder de microscoop kunnen bekijken. En dan zou mensen denken van, hé, hoe kan dat nou? Dat is eigenlijk een heel simpele reden voor. De plek waar wij Loki vandaan gevist hebben, of gesampled, zoals wij dat dan noemen, dat zijn dus inderdaad van die marine sedimenten. En dan moet je echt denken dat het een aantal kilometer onder het zeeoppervlak, de zeebodem, dan wordt er in die zeebodem geboord, een aantal meter. Dat zijn omstandigheden die heel extreem zijn. Extreem hoge druk, er zijn heel weinig nutriënten, heel weinig voedingsstoffen voor organismen om daar te groeien. En in die zeebodems, daar leeft eigenlijk vrij weinig. Daar heb je inderdaad alleen nog micro-organismen die daar kunnen leven. Maar zelfs als we gaan kijken hoeveel micro-organismen daar vinden, het is eigenlijk een soort woestijn, zo moet je je voorstellen, met af en toe een keer een cel. Dus het materiaal wat wij gekregen hebben van die zeebodemsedimenten, is dat niet heel veel materiaal wat we krijgen, wat je kunt krijgen, omdat het gewoon überhaupt niet makkelijk is om zeesedimenten zeg maar, van die zeebodem op te vissen. En daarnaast is het dus zo dat het materiaal wat we hebben, dat daar relatief weinig cellen in zitten. Nou, dan moeten we, voordat we überhaupt onder een microscoop zouden kunnen kijken, moeten we die cellen uit die sedimenten gaan halen. En dan moeten we ook nog even kijken dat het proces van het naar boven halen van die sedimenten, van de druk op die zeebodem, die is enorm. Na zeg maar de druk zeg maar, die we hier van één atmosfeer die we hier op aarde hebben. Er zijn ook cellen die daar niet zo goed tegen kunnen. Dat is niet heel makkelijk om zeg maar, cellen uit die sedimenten te peuteren. En zodoende zijn we hier nog niet in geslaagd. En nog niemand tot op heden.
De microbiologie komt dus uit een tijd dat eigenlijk alle bacteriën die we kennen, die moest je ook kunnen kweken in een bakje. En dat is dus, ze noemen deze bijzondere missing link, die noemen ze dus Loki. Dus je hoort Thijs Hetema de hele tijd over Loki praten.
Ja, dat was ook echt een beetje de Noorse god van dood en verderf. Ja,
chaos en leugen.
Oh ja.
En hij is,
oh, chaos en leugen. Nou, dit werpt een heel nieuw licht op dit onderzoek. Ja.
Het grappige is dat als je het op zijn Engels zegt, low-key, dat is niet zo opvallend.
Nou, dat is ook wel toepasselijk als je hoort hoe verstopt deze Loki zat in de bodem van de zee.
Loki is dat Loki.
Ja. Dus wat er... Thijs Hetema legt hier eigenlijk uit dat ze dus... Er is sinds eigenlijk 2005 ongeveer is er een nieuwe techniek om naar de omgeving te kijken. En dan kijk je gewoon naar alle DNA wat je terug kan vinden. Dus omdat we tegenwoordig zo goed zijn in het uitlezen van DNA, is het dus mogelijk om uit zo'n monster van de zeebodem, om gewoon daar alle DNA uit te zeven en dan achteraf dus in elkaar te puzzelen van uit wat voor levensvorm komen al deze stukjes die we gevonden hebben.
Hoeveel soorten je eigenlijk hebt.
En is dat inderdaad wel veilig tegen besmetting? Want Hendrik zei net van, kan je makkelijk een soort foutje mee maken, toch?
Dat is de grote kunst, denk ik, van dit soort biologen. Ze dat betrouwbaar kunnen reconstrueren. Het is natuurlijk technisch toveren, lijkt me.
Ja, je hebt dus heel veel overlappende stukjes nodig voordat je die puzzel kan leggen. En Hetema legde ook uit dat als je zoiets bijzonders vindt, en wat in dit geval een, wat ik toch moet omschrijven, Loki is een soort archeon met eukaryote trekjes.
Zo'n celstructuur erin.
Ja, precies. Dat zijn die eukaryote trekjes. Ja, voordat je daarmee naar buiten kan komen, dan moet je dat gaat ook niet zo makkelijk. Kijk, Thijs Hetema had heel makkelijk het pad van Woos en Margulis bijna op kunnen gaan als je dan ineens van de daken begint te schreeuwen van kijk eens wat ik nou heb. Dus hij vertelde dat heel voorzichtig ging. Dat laat je een keertje zien aan collega's. Je bespreekt het een keertje op een congres. En pas toen hij een paar keer mensen tegen hem zeiden...
Dit... politiek van de wetenschappelijke ontdekking. Dat je draagvlak moet creëren.
Ja, en dus we hebben soms wel het idee van de wetenschap waarin de feiten voor zichzelf spreken. Maar dat is niet helemaal hoe het werkt. En ik denk dat het de verhalen van Woos, Margulis en Hetema dat allemaal op hun eigen manier zeg maar laten zien. Dus pas toen verschillende mensen tegen hem zeiden van, joh, dit moet je echt eens publiceren. En je hebt echt iets heel bijzonders. hij wist het natuurlijk al lang. En dat is dus in 2015 gebeurd uit mijn hoofd, of 2014. Nou ja, dan is dat waar iedereen het over heeft, die zich bezighoudt met deze grote vraagstukken. Want ineens heb je dus wel die missing link gemaakt, die jij al noemde. Weet je wel, die vis met poten, dat is Loki eigenlijk. Dat is iets wat tussen die simpele wereld van de bacteriën en de complexe wereld van de eukaryoten in zit.
Zijn er nog meer Loki's gevonden sindsdien?
Ja. In 2017 heeft hij nog een grote paper gehad met zijn vakgroep. En ze zijn op nog veel meer plekken gaan kijken. Je hoort het al, Loki leeft op een hele ontoegankelijke plek, diep in de zee. Op een plek zonder zuurstof. Ze hebben nog wat van dat soort plekken bedacht, zoals in Yellowstone Park, in geysers. Zijn ze gaan kijken, ook in ondiepe wateren.
Maar in de wetenschap werkt het dan zo dat er nu ook andere groepen moeten ze gaan ontdekken.
Ja, maar wat er...
Die hebben die techniek nog niet zo geperfectioneerd misschien.
Nou ja, zij wisten waar ze naar moesten zoeken. En als je de eerste bent, heb je toch altijd een voordeel in hoe snel je daarmee begrijpt. En de Noorse mythologie is een beetje uitgebreid. Er zijn naast Loki Archea, zijn er nu ook Thor Archea.
Dat is de vijand van Loki, hè? Want mijn hoofd is nu vol Noorse oermythes.
Ja.
Bijvoorbeeld dat Loki de vader of de moeder, het zijn hele ingewikkelde verhalen, van de grote slang is die om de aarde ligt. En als die zich loslaat, dat is het einde der tijden.
Ja, ik, dus... ik, Ik ben opgegroeid met een iets andere mythologie. Ik kijk de Marvel films. En in de film Thor Ragnarok kom je er ook achter dat Thor en Loki, dat zijn dan broers. En het zijn allebei zoons in de Marvel-wereld. Ja, zoons van Odin.
Wagner zou je er vast een mooie opera over kunnen maken.
De ene is een adoptief zoon.
Oh, kijk.
Moet je beter opletten.
Ja, en komt er dan ook nog een Freya? Om een beetje vrouwvriendelijk...
Ook in de...
Etema vertelde dat ze hebben ook Heimdall Argea gevonden. En Heimdall was de wachter tussen Midgard, de wereld van de mensen, en Asgard, de wereld van de goden.
En... Misschien moeten we nu een oproep doen. Als mensen dit leuk vinden, gaan we er een hele aflevering over
Maar ik vind toch dat er een Freya ook moet komen. Zeker als die Lynn Margulis ook al een vrouw...
Heel, heel goed. En die gaan er ongetwijfeld nog komen. Want deze hele groep van Noorse microleven wordt pas net beschreven. En de Noorse mythologie is nog heel rijk. Dus dat komt ongetwijfeld nog langs.
Eeuwen vooruit.
Maar die Heimdall, daar vroeg ik expliciet naar. Ik vroeg eerst aan Etema van heb je ook die Marvel films zitten kijken? Wel niet. Want er zit ook een Heimdall in. Maar hij zei die Heimdall als wachter tussen het mensenrijk en het godenrijk. Die hebben we gekozen omdat als we dan heel goed gaan kijken naar deze hele grote groep. Die ze dan de Asgard Argea noemen. Dus
en
binnen...
Asgard is de wereld van de goden,
ja,
toch?
Ja. Dus als we binnen de wereld van de Asgard Argea kijken. Dan lijken die Heimdaals wel de lui waar de eukaryoten het meest aan verwant zijn.
Oh, ik dacht even dat ze de goden met bacteriën vergeleken en de mensen met...
Dat is dus ook.
De mensen zijn mensen. En, ja. Maar ik vind het wel,
dat
je ziet
het weer op onze plek.
De PR is wel een stuk beter. Want nu ineens zijn die Argia, die vroeger een soort marginaal groepje waren, zijn ineens goden geworden.
Ja, ik vind het ook heel slim dat ze. Nou ja, het begint dus al met de vindplek Loki's Castle en met die Black Smokers. Er zit al veel, veel sterker beeld in van waar dit allemaal leeft. En die Heimdall jongens, die zijn dus wel een goede om in de gaten te houden de komende tijd. Je hebt dus die Heimdaals, die hebben dus al een best wel eukaryote gereedschapskist. Zo moeten we het denk ik zien. En als we die stamboom van Woos hadden, die toch drie takken had, komen we dus nu weer terug op een stamboom met twee takken. En de eentje is de bacteria en de eentje is de Archea. Maar één van de takjes binnen de Archea, die bloeit dus op tot de eukaryoten.
En waarom zou het juist daar op zulke extreme plekken goed gedijen?
Ja, dat is een goede vraag. En omdat niemand Loki dus ooit heeft gezien of een van die verwanten. Etema vertelde ook, deze bacteriën hebben deze Archea hebben een verdubbelingstijd van 10 jaar. Ze leven heel traag.
Dat is echt heel langzaam.
Dat is echt heel sloom. Dus,
maar
dus...
daar is toch wel een goede verklaring voor. Want het zijn dus beesten of archeons, Archea, die voortleven al, die eigenlijk in theorie al 2 miljard jaar onveranderlijk zijn gebleven. Een beetje, maar dit zijn in ieder geval een soort echo van een diep verleden. En misschien al die Archea die elders hebben geleefd, die zijn allemaal weggeconcurreerd door de efficiënte eukaryoten of zo.
Nee, de concurrentie tussen eukaryoten en Archea, die bestaat dus bijna niet. Want omdat het zo...
Ja, die zien we niet meer.
Nee, ja, dat is één idee. Maar de schaal is zo anders.
Want die Loki, dat is ook zo'n kleintje nog.
De Loki is nog een heel kleintje eigenlijk.
Oh, dat is wel goed om te beseffen natuurlijk.
Ja, dus het is eigenlijk het laatste stapje dat je kunt terugvinden op weg naar eukaryoten.
Dat is wat Gemma zegt, de missing link. Hij heeft alle kenmerken van een Archeon.
Ja.
Dus zo'n kleintje.
Ja.
Maar dan zitten er al elementen in.
Ja.
Die later die enorme knal gaan geven waar die eukaryoot op
en
staat.
En die Heimgard, of hoe die ook heet.
Heimdall.
Heimdall, die is ook nog steeds klein.
Heimdall is ook nog een kleintje. Echt een prokaryoot. Dus weet je wel, van walks like a prokaryoot en talks like a prokaryoot. Maar...
Dies like a prokaryoot.
Ik zie een hele leuke nieuwe film- en stripserie hier. Ja.
Maar de mensen die naar die eukaryoot kijken en nou ja, net zoals jullie naar dat filmpje keken en dachten van wauw, al die bouwsteentjes, die zie je er dus wel in terug. Dus het is in die zin is het wel voor het eerst dat biologen iets in handen hebben waarvan ze echt kunnen zeggen. En zeggen van, nou, daar moet het ongeveer vandaan zijn gekomen.
Maar het is nog altijd gegevens op een computerscherm.
Ja.
Het is nog niet de bacterie zelf.
Nee.
We weten dus ook niet zeker hoe groot die is.
Nee, dat weten we niet zeker. Dat is heel terecht. En dat gaat dus, hoe de wetenschap dan werkt, is je ziet voor het eerst zoiets bijzonders. En nu gaat natuurlijk Thijs Ettema is net vorige week begonnen als hoogleraar in Wageningen. Hij zat tot die tijd in Zweden. En dat gaat dus een van de dingen zijn om uit te zoeken. Van kun je zo'n bacterie kweken en ernaar kijken en er experimenten mee doen. En zien wat hij bijvoorbeeld doet met dat. Wat is hij aan het transporteren?
Hoe weet ze eigenlijk dat hij 10 jaar over doet? Blijkt dat uit de DNA of zo?
Ik denk dat blijkt uit de zeldzaamheid. Je kunt natuurlijk hoe sneller iets groeit, hoe algemener het ook moet zijn. Ik weet niet
dat
precies zeker.
Kunnen, ja.
Ik weet niet zeker hoe ze bij die 10 jaar
zijn. Ja,
dan
vraag ik me af als je hem in een lab zou hebben, of je hem dan onder andere omstandigheden ook wel sneller zou kunnen laten.
Knapt hij helemaal op.
Dan kunnen we opeens niet meer op tegen al die gouden zonen die het lab uitbreken. Ja.
En dan is natuurlijk nog de grote vraag. Iets moet er met een Heimdall-achtig archeon zijn gebeurd. Mm-hmm. Om hem die boost te geven. En dan komen we toch bij Margulis terug. Dus van Woos weten we van het bestaan van Archea. Maar van Margulis weten we dat mitochondrion. Dat heeft echt. Dat lijkt een soort energie-injectie te zijn geweest.
Dus bij die Asgard-Archea. Daar wordt zeg maar het bedje klaargemaakt.
Ja, je hebt het helemaal.
Dan moet het ei er nog in gelegd worden.
Ja. Dus wat je doet is je geeft een bacterie of een archeon met mooie bouwstenen. Die geef je ineens. Ik weet niet wat de orde van grootte is.
Puntmest, ja.
Nee, maar je geeft hem een factor 100.000 meer keer energie.
Ja, want dat doen die hoe heet ze ook weer? Mitochondria.
Maar daar zou misschien zo'n black smoker, weet ik veel, die zwavelverbinding of zo, zou dat er een rol in kunnen spelen.
Het moeilijke aan endosymbiose blijft van hoe krijg je één cel.
Over de spelling.
E-N-D-O-S-I. Krek M.
Dat heb je door het oog van de naald. Maar wat je.
Wat gaat u verder?
Hoe krijg je één cel in een andere cel? En dat blijft een.
Dat terwijl die niet gaat protesteren natuurlijk.
Ja, weet je, je moet een cel in een andere cel krijgen en dan moet die andere cel ook nog blijven leven in die.
Ja, blijven.
In
die. En hij moet zijn energie leveren.
Ja,
en,
dus dat blijft nog een puzzel.
Want misschien ook wel goed om te zeggen dat een gewone eukaryote cel, die heeft duizenden of misschien wel honderdduizenden van die mitochondriën in zich.
Eerder duizenden, ja. Ja, dus en dat is dus het grote geheim van de eukaryoot, lijkt het er steeds meer op, is dat. Zonder te veel in details te treden van een gewone bacterie moet zijn energie, die heeft zijn eigen celmembraan waar die energie mee maakt, draait een soort motortje in en dat doen de mitochondriën gewoon binnen in de cel. Ja. En daardoor kun je het oppervlak van je membraan, als je dat ook nog slim opvouwt, dat kun je veel groter maken en ineens heb je dus heel veel meer energie om uit te geven. En met die fijne bouwsteentjes die je dan van Loki hebt, kun je dus ineens heel uitbundig celskelet gaan bouwen. Kun je ineens de microtubuli snelweg gaan aanleggen. Het is het is alsof je, als je het Romeinse Rijk ineens een hele grote zilvervloot.
Het Romeinse Rijk eigenlijk ook ontstaan. Zal ik dat even
vertellen? Volgende keer. Maar alsnog zit ik te denken van, je hebt dus een Archea die een bacterie opeet.
Ja.
Dus als wij nu gewoon in het lab een archea en een bacterie bij elkaar zouden zetten, zouden ze het dan altijd gaan opeten of niet?
Nou ja, dat is hopelijk kun je op een gegeven moment dat soort experimenten gaan doen en misschien iets dichter bij dat soort vragen komen. Maar wat ik wel de nederig stemmende gedachte vind, is dat als je gewoon heel koud naar de stamboom kijkt die er nu ontstaat, dan zijn wij niet meer onze eigen zijtak. Maar omdat onze voorouders, onze directe voorouders, zijn Archea. En volgens biologen betekent dat wij per definitie ook Archea zijn.
Ja, dus we kunnen wel snoeven over onze goede kern. Maar
ja,
eigenlijk is die helemaal van ondergeschikt belang.
Ja, nou ja. Het is, ik wil het ook weer niet downplayen wat onze cellen. Ik ben nog steeds best wel trots op wat onze cellen kunnen. Maar eigenlijk zijn, als je gewoon koud en kil kijkt, zijn wij gewoon Archea. Die een bijzonder trucje hebben uitgehaald.
Het is een nederig stemmende slotboodschap
Ja.
Doe jij dan nog even voor optimisme nog een keer je leuke bacteriestemmetje dat je aan het begin deed? Ik ben echt voor een nagesynchroniseerde bacteriefilm.
Nou ja, hiermee zijn we denk ik... Ik denk dat jullie het met me eens zijn dat het... Ja, het was eventjes werken om erachter te komen hoe wij zijn ontstaan. Maar als je alle puzzelstukjes dus bij elkaar legt, denk ik dat we heel ver zijn gekomen. Ik denk dat Thijs Ettema misschien nog helemaal rond kan maken door te zeggen waarom dit alles ertoe doet.
Nou, kijk... Ik denk dat iedereen op een bepaald moment in zijn leven zich wel eens afvraagt van waar komen we nou eigenlijk vandaan? En natuurlijk afhankelijk van wie je dat vraagt, zullen ze misschien met verschillende antwoorden op de proppen komen. Ik ben zelf gewoon in eerste instantie geïntrigeerd over het leven, over de diversiteit van leven en hoe zich dat ontwikkeld kan hebben. En ik denk specifiek het ontstaan van complexer leven. Waar wij zelf uiteindelijk ook uit voortgekomen zijn. Van wat is daar nou gebeurd? Wat is daar nou voor nodig? Waarom is het maar één keer gebeurd? En stel, als wij nou gaan zoeken naar complex leven op andere planeten, in andere sterrenstelsels, is dan de kans groot dat als complex leven daar ontstaat, is dat dan op zo'nzelfde manier gebeurd? Of is nou inderdaad bijvoorbeeld het ontstaan van mitochondriën. Is dat nou dat kritieke ingrediënt geweest? Een soort van freak accident dat nodig is geweest om complex leven te kunnen ontwikkelen. Dat zijn zeg maar vragen die mij persoonlijk heel erg bezighouden. Ik vind het vooral nu heel erg spannend dat we echt kunnen bijdragen met harde data in een vraagstuk wat eigenlijk gekenmerkt is door... mensen die het niet met elkaar eens kunnen zijn over hoe nou dingen gebeurd zijn. Ik denk dat wij nu echt keiharde puzzelstukjes bijdragen aan deze zeer complexe puzzel.
Keiharde puzzelstukjes, kijk. Niet van dat slappe karton waar de hoekjes van afbreken, dat is mooi.
Nee, keiharde puzzelstukjes, dat is uiteindelijk die...
Niet gehouden puzzelstukjes.
Ja, maar als je het van een afstandje bekijkt, is dat wel wat de wetenschap nodig heeft. Ja, je kunt heel veel theorieën bedenken over waarom die cel zo in elkaar zit. En Mark Julis heeft het op haar manier gedaan, maar uiteindelijk...
Maar die had ook een keihard puzzelstukje. Dat hij uiteindelijk dat de mitochondriën DNA van een bacterie had.
Ja, maar ze had ook heel vaak ongelijk. En het, met andere dingen die ze zag. En ja, daar kon ze ook in zekere zin niet veel aan doen. Omdat de technieken in haar tijd nog simpeler waren. En je ziet dat zo'n nieuwe DNA-techniek is eigenlijk als een nieuwe telescoop bijna, waar je ineens weer een hele nieuwe wereld kan zien. En dan blijkt het altijd net iets gekker en net iets bijzonderder dan we eerst dachten. Nou, als je dit nou interessant vond, is misschien een goede aflevering om terug te luisteren. Aflevering 3 van het eerste seizoen. Die gaat over het ontstaan van het leven. Worden er nog veel andere moleculen en cellen genoemd. Volgende week zijn we weer met aflevering 32. Misha Melita, bedankt voor het opnemen en produceren van deze aflevering. En voor jou, luisteraar, zeg het nog tegen je vrienden en familie dat er de podcast over wetenschap Onbehaarde Apen weer loopt. En dat er nieuwe afleveringen komen. En laat een recensie achter. Dan zijn wij nog beter te vinden. Tot volgende week.